Je luistert naar radioisrael.nl. Welkom onder de vijgenboom. Leer je Bijbel lezen vanuit de Joodse achtergrond en tradities. Leer Jezus kennen als de Joodse Messias. Je gastvrouw en leraar is Debbie van Galen, hier op radioisrael.nl.
Shalom, fijn dat je me weer vergezelt in deze studie van het Bijbelboek Daniël. We bevinden ons inmiddels in hoofdstuk 3, dat zul je wel weten, en de reeks heet Het Gouden Beeld. Voor velen is het verhaal van de drie vrienden in de vurige oven al heel bekend, uit den treuren verteld en behandeld. In alle kinderbijbels staat het beschreven en ook op zondagscholen kom je het zeker wel een keer of twee, drie. Komt het weer terug in het programma. De laatste tijd wordt er door enkele predikanten en bijbelleraren ook weer aandacht aan besteed. En vaak gaat het dan over de aanstaande grote verdrukking. Kunnen we meer dan deze geëikte lessen halen uit dit hoofdstuk? U kent me inmiddels wel een beetje, waarmee ik maar zeggen wil, natuurlijk kunnen we hier meer uithalen. Laten we beginnen en lezen Daniël 3, vers 4 tot 6. Daniël 3, vers 4 tot 6. En een heraut riep met kracht. Men zegt u aan, volken, natiën en talen, op het moment dat u het geluid hoort van de horen, fluit, citer, luid, lier, panfluit en allerlei muziekinstrumenten, moet u neervallen en het gouden beeld aanbidden dat koning Nebukadnezar heeft opgericht. Wie niet neervalt en aanbidt, zal op hetzelfde ogenblik midden in de brandende vuuroven worden geworpen. Wat een nijpende situatie ontstond er ineens door deze aankondiging, met zo'n dreiging erbij inbegrepen. Dit had men niet verwacht toen de uitnodiging op de mat viel om naar de inwijding van het nieuwe beeld te komen. Men had een groot feest met veel eten en goede wijn verwacht, dat wel. Wie zijn die volken, natiën en talen eigenlijk? Of is dat nou typisch een voorbeeld van een parallelisme, zult u zich wellicht afvragen. Het woord voor volken hier is amim. Dat is alef, mem, yud, mem, sofie. En dat is het enkelvoud ervan is am. U kent de Am Yisrael Chai, het liedje kent u ook wel. Nou, Am is dus volk en Amim zijn volken. En dat duidt op een groep mensen met een gedeeld politiek systeem. Gedeeld politiek systeem. Het woord voor natiën is anders. Dat is Omim. Alef, Vav, Mem, Yud, Mem, Sofit. En het enkelvoud is Om. Alef, Vav, Mem, Sofit, wijzend op een groep mensen met een gedeelde religie of geloof. Gedeelde religie of geloof. Ten laatste dan het woord voor talen. Dat is Lashonim. Lashonim is Lamet, Shin, Vav, Nun, Yud, Mem, Sofit. En het enkelvoud is Lashon, waarmee wordt bedoeld een groep mensen die dezelfde taal spreken. Dat spreekt eigenlijk al wel voor zich. Met andere woorden, het gebruik van deze drie woorden is wel overwogen geweest om aan te geven wat de impact was van de eis die aan deze vertegenwoordigers werd opgelegd. Ze waren stuk voor stuk afgevaardigden van hun eigen volk, die tot dat toe hun eigen politieke systeem hadden mogen handhaven, dat in de regel was gebaseerd op religie, rondom godenverering uiteraard, van hun volk, en bovendien allemaal hun eigen taal nog als hoofdtaal spraken. We hebben hier te maken met een verborgen parallelisme, met een verduidelijking van de verschillende groepen die vertegenwoordigd werden bij deze zogenaamde inwijding. Feitelijk waren ze allemaal in een fuik terechtgekomen waaruit geen ontsnappen mogelijk was of leek. Door deze afgevaardigden te dwingen voor dit beeld van Nebukadnezar te buigen en zelfs plat op de grond dus te liggen, verkreeg de koning op symbolische wijze de onderwerping van alle bevolkingen die daar werden vertegenwoordigd aan zichzelf. Het wrange is dat men onder dwang zich moest onderwerpen, terwijl er nota bene feestelijke muziek zou spelen, met behulp van de hoorn, fluit, citer, luit, lier, panfluit en allerlei muziekinstrumenten. Alsof hun overgave en dientengevolge hun afkering van hun oorspronkelijke identiteit, die zij vonden in hun godenverering en hun eigen taal, alsof dat iets feestelijks was, terwijl ze dit niet vrijwillig opgaven, maar ze werden ervan beroofd. Natuurlijk, zoals wij niet lang geleden ook vanuit de politiek hoorden beweerd, je hebt nog steeds keuzevrijheid. Je kunt er ook voor kiezen om je niet te onderwerpen. Nou ja, dan kies je dus voor de dood. Onderwerp je je wel, dan blijf je leven. Maar laten we wel zijn, dat is geen keuze. Dat is kwaadaardige manipulatie. Doordat muziek een onderdeel was van deze aangelegenheid, dat normaliter onderdeel was van een kroningsceremonie, werd medewerking, lees onderwerping, eraan gezien als acceptatie van Nebukadnezars eeuwigdurend koninkrijk. Het goud van het beeld was daar illustratief voor, onderstreepte dat nogmaals. Het doet denken aan de beelden die we kennen uit Noord-Korea, niet? Maar als je denkt dat het daarbij blijft, dan moet ik je teleurstellen. Naarmate de tijd vordert, zien wij de signalen dat het in onze moderne, rijke westerse wereld ook rap die kant uitgaat. We herinneren het ons vast nog wel dat de euro werd ingevoerd, 2002. Alle andere valuta werden in 2 jaar tijd uit de roulatie genomen. Wat was de tegenwerping? Weet u dat ook nog? Als u denkt aan verlies van nationale identiteit, dan zit u goed. Kijkend naar hoe alle overheersers in het verleden volken hun munteenheden afnamen en de munteenheid van de nieuwe heersers opdrongen, is dit een oude methode. Het demoraliseert, het neemt de vechtlust weg bij velen en het is een vorm van gedwongen onderwerping aan de nieuwe wetten van dat rijk. Degene met het meeste geld is degene met het meeste macht. Met de invoering van de euro, handig, geen omrekeningen meer, betalingsverkeer in de eurozone vergemakkelijkt. Je hoeft niet meer bij de kassa in Frankrijk staan om te rekenen franken ten opzichte van guldens. Oh, wat zo lekker makkelijk. Maar ondertussen kregen de banken grotere macht. Nog andere signalen, veel recentere. De leiders van 190 landen op alle continenten hebben zich al enige tijd geleden onderworpen en de heerschappij aanvaard van een niet verkozen, samensferende en kwaadwillende wereldelite die belust zijn op opperste en eeuwige macht. Om een voorbeeld te noemen, von der Leyen, president van de EC, heeft voorgesteld, tussen aanhalingstekens, dat alle EU-lidstaten instemmen met de invoer van een digitaal identificatiesysteem, oftewel een digitaal Europees paspoort voor iedere Europese, dus EU-burger, en dan wel voor het einde van 2022. Daarmee komen dan ook de afzonderlijke staatsburgerschappen van de lidstaten te vervallen en heeft iedere EU-burger een EU-paspoort nodig om te kunnen reizen, een bankrekening te openen, een huis te huren of te kopen, te werken of naar school te gaan, gebruik te maken van medische zorg en ga zo maar door. De nationale politieke macht zal gedegradeerd als lokaal bestuur en op zekere hoogte is dat natuurlijk al wel zo. Volledig dan onder de wetten van de EU-elite komen te staan. Uiteraard is von der Leyen de spreekbuis voor een hogere macht waar zij en haar collega's zich voor hebben gebogen. En uiteraard zullen de lidstaten gehoorzaam en feestelijk ingaan op dit voorstel en het overnemen. Want zo gaat dat nou eenmaal. Dat wordt van hun allemaal verwacht. Er tegen ingaan staat gelijk aan politieke zelfmoord. Maar dat is je recht op keuzevrijheid, zeggen ze dan. Dit zijn slechts twee voorbeelden van wat de naoorlogse generatie ondergaat. Maar zo zijn er meer waar we in deze aflevering verder niet op in zullen gaan. Voor wie meer willen weten, is het ook zeker te vinden. In dit gedeelte van Daniël 3, hoofdstuk 3, zien we al dat zulke overheersing ten eerste niet nieuw is. En ten tweede hoe kwaadaardig de achterliggende motivatie is. Het is in de geest van de antichrist. Door de oprichting en gedwongen aanbidding van het gouden beeld ging Nebukadnezar bewust in tegen Gods meesterplan om de val van Babylon te voorkomen en daaruit voortvloeiend zijn rijk te vereeuwigen. Als we Openbaring erbij pakken, het boek Openbaring, kunnen we stellen dat het Nebukadnezar in zekere zin gelukt is. Of eerder de kwade krachten achter het Rijk van Babylon, om het Rijk weer op te richten. We kennen de afloop en daar lijkt de wereld nu hard op af te stevenen. De verwoesting van al het kwade waar Babylon symbool voor staat en de eeuwige overwinning van het Koninkrijk van de Allerhoogste God. Het is bijna alsof we in een spannende roman zitten te lezen, waren het niet dat we hier vrijwel dagelijks zelf nu mee worden geconfronteerd. We zien in dit hoofdstuk van Daniël ook dat de methodiek hetzelfde is gebleven. Een mooi, onschuldig voorgesteld verhaal verandert plotseling in een levensbedreigende, nachtmerrieachtige en schijnbaar onomkeerbare situatie. Klinkt een beetje als de tekst van dat lied Hotel California van The Eagles. Hè? Of als het sprookje uit 1883, Pinocchio. En dan wel op Plezier-eiland. Toen, op de vlakte van Dura, was het de tijd er nog lang niet voor. Maar nu waagt menigeen zich uit te spreken dat het einde van de tijden nadert en dus wel rijp lijkt te zijn. Toen stond men aan het begin van de tijdperken die Nebukadnezar in zijn droom had gezien. Nu zijn we, zoals het er naar uitziet, aan het einde van die tijdperken beland. De cirkel lijkt rond te komen en zich te gaan sluiten. Dit klinkt spannend, maar voor volgelingen van Jezus is dit ook bijzonder hoopvol en mag tot verwachtingsvolle vreugde leiden. De komst en de vestiging van het eeuwigdurend koninkrijk van de koning van alle koningen op aarde is tenslotte ook in aantocht. Als we gaan naar vers 6. Wie niet neervalt en aanbidt, zal op hetzelfde ogenblik midden in de brandende vuuroven worden geworpen. Dit was een traditionele executiemethode in de Chaldeeën, Babylonië, al vanaf de oertijden. Leuke woordspeling, denk ik. Abram, namelijk, was er al mee geconfronteerd geweest toen hij weigerde zich te buigen voor de afgoden van de Chaldeeën. Iedere opstandeling, bewezen of vermoed, in die tijd, werd tot voorbeeld gesteld voor anderen die deze opstandeling wellicht zouden willen volgen. Door iemand in het vuur te gooien zou er uiteraard niets meer overblijven van hem en derhalve, als iemand in het vuur werd gegooid ter executie, zou er ook geen spoor van opstand tegen Nebukadnezars regime overblijven. Ik noem zo daarnet Abram, laten we onze aandacht daar eens op vestigen. In de Torah Anthology vinden we het achtergrondverhaal van Abrams vertrek uit Haran. moet ik erbij zeggen, dit is uiteraard, dit vinden we niet in de Bijbel. Wel zijn vertrek uiteraard in Genesis 11. Maar de Joodse traditie heeft hier ook een achtergrondverhaal bij. In Genesis 11 vers 31 tot 12 vers 1, dat zijn eigenlijk maar een paar versen. Genesis 11 vers 31 tot Genesis 12 vers 1 lezen we: en Terach nam Abram zijn zoon en Lot zijn kleinzoon, de zoon van Haran, en Sarai zijn schoondochter, de vrouw van zijn zoon Abram. En zij vertrokken met hen uit Oer van de Chaldeeën naar het land Kanaan, om naar het land Kanaan te gaan. En ze kwamen tot Haran en bleven daar wonen. De dagen nu van Terach waren 205 jaar en Terach stierf in Haran. De Heere nu zei tegen Abram: gaat u uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader naar het land dat ik u wijzen zal. We lezen hier een aantal bijzondere details. Ten eerste, het was van oorsprong al de bedoeling van Terach om zijn familie naar het land Kanaan te brengen. Er staat om naar het land Kanaan te gaan, maar ze bleven halverwege in Haran haken. De schrift vertelt ons niet wat de reden was, maar de Joodse traditie geeft ons wel informatie daarover. Ga ik laten vertellen. Nu eerst even kort over de reis en de stad zelf. Ten tweede, onderweg vanuit Oer strandde de familie in Haran, ruim 8000 kilometer verderop, een plaats in het noordoosten van Mesopotamië, liggend op een van de belangrijkste kruispunten van internationale handelsroutes, aan de rivier de Balit, wat een aftakking is van de rivier de Eufraat. Een goede keuze voor handelaren om zich daar te vestigen dus. Archeologen van nu zeiden het erover eens dat die stad in het zuiden van het huidige Turkije lag. Dat heet nu Haran. Terach stierf daar op 205-jarige leeftijd. Nachor, de broer van Abram, de nog levende broer dus, vestigde zich daar naar alle waarschijnlijkheid ook permanent. Een simpele rekensom met de gegevens uit Genesis 11 vers 26, Genesis 11 vers 26 en Genesis 12 vers 4, Genesis 12 vers 4, vertelt ons dat Abram naar Kanaan vertrok toen Terach, zijn vader dus, nog in leven was. Terach was 70 jaar toen hij Abram kreeg en Abram was 75 jaar toen hij zijn vader achterliet. Dus Terach was 145 jaar. Een hoogst ongebruikelijke stap die Abraham nam voor die maatschappij. Als oudste zoon en belangrijkste erfgenaam was hij ook verantwoordelijk voor de zorg van zijn vader op zijn oude dag. Dit maakt het zelfs voor de Tora een zeer opmerkelijke opdracht dat van de Heere kwam. Eer je vader en je moeder, kwam er in de praktijk op neer dat je hun dezelfde zorg geeft op hun oude dag die zij jou hebben gegeven om je groot te brengen. Wat had Terach gedaan om dit te worden ontnomen? Volgens Joodse traditie dus weer, zo vertelt de Torah Anthology ons, was Terach een succesvolle handelaar in afgodsbeelden. Volgens diezelfde traditie was Abram als jongeman onderwezen aan de school van Shem, ja, de zoon van Noach, in de stad Salem, ja, dat is nu Jeruzalem, en daarna teruggekeerd naar zijn vader Stenten. Wat leerde Abraham van Shem? Alles wat Shem van zijn voorvader had geleerd, over de Allerhoogste en Almachtige God en Schepper van hemel en aarde, en hoe hij wilde worden aanbeden, en hoe de mensen met elkaar en met de schepping dienden om te gaan. Dat kwam er kort gezegd op neer, om gerechtigheid en recht te doen, dat na te leven en het te onderwijzen. Met die kennis ging Abraham terug naar Terach in Ur, onderwees er volgens zijn familie en stuurde erop aan, mogelijkerwijs, om die God te gaan vereren in Salem. Dit was de waarschijnlijke reden, aannemelijke reden, voor hun vertrek naar Kanaan. Maar eenmaal aangekomen in Haran, zag Terach kansen voor zichzelf. Wellicht waren hun financiële middelen op, hier kun je natuurlijk over speculeren, om voorraden over voor onderweg te kunnen aanvullen. Had hij inkomsten nodig? Daar was in ieder geval wel het grove geld te verdienen. Terach bekeerde zich niet, ook al had Abraham hem steeds weer verteld dat hij zich daarvan moest afkeren. Abraham gruwde van de ambacht en handel van zijn vader en van de afgoderij om hem heen in die grote, bruisende handelsstad. Hij wees de mensen, ook de klanten van zijn vader, er steeds op dat zij zich moesten afkeren van deze afgoderij en zich bekeren tot de ware en Allerhoogste God. Nogmaals, Terach bekeerde zich niet. En de mensen in de stad onderwierpen Abraham aan zware vervolging. Zijn vader liet het maar gebeuren. Volgens de overleveringen werd Abraham zelfs in een brandende vuuroven gegooid, maar overleefde hij die op wonderlijke wijze. Daarop werd hij door de inwoners van Haran beschouwd als een machtige tovenaar die door zijn magie zelfs het vuur wist te bezweren en de brandende vuuroven overleefde. Dit was Abraham ook een gruwel uiteraard, die juist getuigde van de macht van zijn God, alleen er werd niet naar hem geluisterd, ook niet door zijn vader en ook niet door zijn broer. Deze gebeurtenis was de aanleiding, volgens Joodse traditie nogmaals, voor God om hem te zeggen, gaat u uit, lega. Dit was het begin van het proces waarin God Abraham apart begon te zetten, hem voor zichzelf begon te heiligen. Dit zou uitmonden in de dringende oproep gaandeweg in de geschiedenis, tot aan onze tijd aan toe, ga uit Babylon weg. Het werkwoord heiligen zien we terugkomen in het gebed dat Jezus zijn discipelen leerde en wat wij kennen als het Onze Vader. We kennen de zin als uw naam worden geheiligd vanuit de traditioneel Joodse achtergrond van de tekst, zoals Jezus het ook bedoelde, is het alleen wel beter om te zeggen, mogen uw naam worden geheiligd. Dat brengt ons van een passieve naar een actieve houding. In het leven van Abraham zien we dit ook erg goed tot uitdrukking komen, met name in die gebeurtenis van de vuuroven. Hij was bereid om zelfs de hoogste prijs met zijn lichaam te betalen en te sterven om te voorkomen dat de naam van de Heere zou worden verontreinigd door compromissen te sluiten met de afgoderij in zijn familie en de maatschappij omwille van de vrede, de harmonie, de eigenheid van mensen, zoals nu populair wordt gezegd. Mogen uw naam worden geheiligd, is een gebed van de discipel die zich bewust is van de heiligheid van Gods naam. De verantwoordelijkheid die te bewaken, zelfs als het moet met zijn of haar leven. Paulus' woorden in deze context kunnen dan ook niet duidelijker zijn. Romeinen 12 vers 1 en 2. Romeinen 12 vers 1 en 2. Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. En wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Zoals Abraham werd verteld door de Heere om alles tot en met zijn vader achter zich te laten, werd Lot in Genesis 19 vers 12, Genesis 19 vers 12, hetzelfde verteld. Hoewel het in Lots situatie ging om het ontsnappen aan Gods oordeel over Sodom, is het thema hetzelfde: ga weg uit. Lot had jaren ervoor gekozen voor een woonomgeving, Sodom, die erg veel overeenkomsten met Haran had. Nu kreeg hij een tweede kans. Sterker nog, we lezen in vers 16, dat hij en zijn gezin fysiek werden beetgepakt en uitgeleid. Waarom? Omdat de Heere hem wilde sparen. Sodom zou veranderen in één grote brandende vuuroven om hun opstand tegen de God van hemel en aarde. Hoe toepasselijk was deze straf als het afzetten tegen de executiemethode in de Chaldeeën en later in de Babylonië voor mogelijke opstandelingen tegen de koning, zoals Abraham. Dezelfde straf staat de wereld te wachten die in Openbaring 18 vers 4 tot 10, Openbaring 18 vers 4 tot 10, zo treffend beschreven is als de ultieme vervulling van alle profetieën die we in de Hebreeuwse Bijbel lezen, de Tanach. Daar is de verwoesting van Sodom kinderspel bij. In Jesaja 48 vers 20, Jesaja 48 vers 20, worden Egypte en het vertrek van het Hebreeuwse volk daaruit vergeleken met het vertrek van Abraham uit Babel. Ga weg uit Babel, vlucht weg van de Chaldeeën, verkondig met luide vreugdezang. Laat dit horen, draag het uit tot aan het einde der aarde, zeg: de Heere heeft zijn knecht Jacob verlost. En even verderop in Jesaja 52 vers 11 en 12, Jesaja 52 vers 11 en 12, vertrek, vertrek, ga daar weg, raak het onreine niet aan, ga uit haar midden weg. Reinig u, u die de heilige voorwerpen van de Heere draagt. Maar u zult niet overhaast weggaan. U zult niet als op de vlucht gaan. Want de Heere zal voor u uittrekken. En de God van Israël zal uw achterhoede zijn. De Heere riep zelf Abraham, Jacob en het volk Israël op om zich af te zonderen van de wereld die de goden achterna liep, en hij beloofde daarbij zelf dit te realiseren voor hun. Verlossing en heiliging of rechtvaardiging komt door vertrouwen in het reddingswerk van de almacht van de Schepper en Vader. Dit geldt ook voor ons. Niet door onze eigen inspanningen, want daar zijn we zelf duidelijk niet toe in staat. Net als Lot twijfelde, zo twijfelen de meesten van ons. Het zij bij tijd te wijlen, het zij juist erg vaak, of het wel zo nodig is. Bij dag, als de zon weer schijnt, ziet de wereld er toch best weer vriendelijk uit, kan het toch niet zo erg zijn als de nacht ons liet ervaren. Het zit in onze natuur. Maar Psalm 103, vers 13 en 14, Psalm 103, vers 13 en 14 leert ons: zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de Heere zich over wie hem vrezen. Want hij weet wat voor maaksel wij zijn en blijft bedenken dat wij stof zijn. En dus worden we vastgegrepen door zijn machtige, heilrijke rechterarm en weggenomen, niet vanwege onze rechtvaardige daden, want wij zijn zwak en uit onszelf niet in staat om Egypte, Babel, de Chaldeeën te verlaten, maar om zijn naam en omdat hij het wil. Hij wil ons sparen. Hij vraagt van ons slechts bereid te zijn om klaar te staan, om alles achter ons te laten en ons vertrouwen op hem te stellen. Een standvastig vertrouwen. Niet door kracht, noch door geweld, maar door mijn geest, zo spreekt de Heere. U kent dit vers vast heel goed. Hoe waar is het voor ons vandaag de dag? En zo waar bleek het ook te zijn voor de drie vrienden van Daniël, die niet in staat waren fysiek te vertrekken uit Babylonië, zoals het ook voor ons nu niet mogelijk is om onszelf fysiek te onttrekken aan de wereld waarin wij nu leven. Daarbij klinkt de boodschap ook door, die we tot nu toe al hebben meegekregen door het handelen van Daniël en zijn vrienden, om zich niet te besmetten, te verontreinigen, zoals we in Daniël 1 vers 8, Daniël 1 vers 8 hebben gelezen. En zo lezen we dit ook in Handelingen 15 vers 20, Handelingen 15 vers 20, en Jacobus 1 vers 27, Jacobus 1 vers 27 en 2 Petrus 2 vers 20. 2 Petrus 2 vers 20. Deze teksten kunt u zelf opzoeken als u dat wil. Maar ik loop vooruit op de zaak. We waren nog maar gebleven bij vers 6. Laten we onze studie weer vervolgen. We gaan een paar versen verder lezen. Daniël 3 vers 7 en 8. Daniël 3 vers 7 en 8. Daarom, zodra al de volken het geluid hoorden van de horen, fluit, citer, luid, lier en allerlei muziekinstrumenten, vielen op datzelfde tijdstip alle volken, natieën en talen neer en aanbaden het gouden beeld dat koning Nebukadnezar had opgericht. Daarom kwamen op datzelfde tijdstip Chaldeeuwse mannen naar voren die de Joden openlijk beschuldigden. Alle autoriteiten die hun volken, natieën en talen vertegenwoordigden zijn al eerder genoemd in versen 2 en 3. En dat wil dus zeggen in deel 1 van deze reeks, de vorige aflevering. Nebukadnezar had zijn zin gekregen. Maar niet helemaal. Niet iedereen viel plat neer in de aanbidding van het gouden beeld. Laatst las ik een stukje, een krantenartikel, een kop. Ik lees eigenlijk alleen nog maar de krantenkoppen, tegenwoordig. Ernstige inperkingen, vrijheden in aantocht voor EU-inwoners. En als subkopje, bijna alle 700 parlementsleden buigen zich ervoor zonder tegenwerpingen. Toen ik dit las, gingen mijn gedachten weer onmiddellijk terug naar deze situatie in dit gedeelte van Daniël. Het is opmerkelijk, dacht ik, om de overeenkomst te zien en hoe de geschiedenis dus zich weer herhaalt. Ook het gegeven dat er dus raadgevers bij zijn betrokken, die erop toezien dat niemand zich ongestraft onttrekt aan de opgelegde onderwerping aan de heersende elite. De Chaldeeuwse mannen hielden blijkbaar nauwlettend in de gaten of het bevel van de koning werd uitgevoerd door alle vertegenwoordigers. Dit biedt ons een beetje informatie over hun positie bij de koning. U weet zich wellicht nog wel te herinneren uit de aflevering De Droom van Nebukadnezar deel 1 van deze Daniël-serie, dat Nebukadnezar zelf ook een Galdeër was. We kunnen hieruit opmaken dat de koning zich in deze erekwestie alleen door hun zich had laten adviseren. Gezien de motivatie achter de uitvoering van zijn wens, had hij Daniël hier hoogstwaarschijnlijk bewust niet bij betrokken. Het lijkt er een beetje op dat hij wist dat Daniël hem hier tegen zou adviseren. En wilde hem daarom dus niet eens in de buurt hebben. Daniël ontbreekt helemaal in dit relaas. In geen velden of wegen te bekennen. Wat te denken geeft. Hoe komt het dat alle volken en naties en talen door hun belangrijkste leiders in het land, het dal, Dura, dus de vlakte, werden vertegenwoordigd en Daniël daar niet bij was? Wist hij wel wat er speelde of had de koning hem op listige wijze zo bezig gehouden in een ander deel van het Rijk met een diplomatieke missie, dat Daniël hiervan pas op de hoogte werd gebracht toen het allemaal voorbij was? Het is suggestief, maar een mogelijkheid. Dezelfde Galdeeuwse mannen die de Joden, lees de Judeërs, openlijk beschuldigden, hadden hun leven te danken aan de interventie van Daniël de Judeër en waren gespaard van uitroeiing, van moord, op grond van de spoedwet die Nebukadnezar in hoofdstuk 2 tegen hen had uitgevaardigd. Valt hier een les uit te leren? Ik denk het wel. Bijvoorbeeld dat machtswellust leidt tot jaloezie, paranoia en verraad. Zelfs een levensreddende bemiddelingsactie kan deze brandende lust niet blussen en reden en loyaliteit bewerkstelligen. Dat gold toen en dat geldt nu nog altijd. Verderop in het boek zien we deze machtswellust nogmaals tentoongesteld, maar dan jegens Daniël zelf. Hoe zat het met die beschuldiging? Letterlijk staat er, zij aten hun knipogen. Vergelijk dit met Spreuken 6 vers 12 en 13. Spreuken 6 vers 12 en 13. Een verdorven mens, een man van onrecht, gaat rond met valsheid van mond, knipoogt heimelijk, geeft een teken met zijn voeten en wijst met zijn vingers. Een vreemde tekst, tenzij je begrijpt dat het hier om een spreekwoord uit die periode, uit die contraien ging. Het wil zoveel zeggen als roddel en smaad uitwisselen onder het eten. De etymologie is dat het normaal was om tijdens een maaltijd, grote maaltijd vooral, te roddelen, gepaardgaande met de gebruikelijke knipogen, vingerwijzingen en knikjes van verstandhoudingen. Door een stuk brood of vlees met een knipoog aan te nemen van iemand die jou net van smadelijke informatie over een ander aan dezelfde tafel of in dezelfde ruimte had gegeven, gaf je de roddelaar te kennen zijn bewering te accepteren. Dat gaf een vals gevoel van saamhorigheid, zoals zich laat raden. Vandaar zij aten hun knipogen. En zo krijgen we een beeld van een groot feest dat gaande was met veel kabaal en knipogen. Onderwijl waren de Galdeeën bezig om een strik voor de Joden te spannen. Waarom? Waarschijnlijk uit jaloezie en machtswellust. Omdat de Judeërs de posities bekleden waarvan de Galdeeën vonden dat die hun toekwamen door hun directe verwantschap met de koning. Kennelijk voelden zij nog altijd de pijn van de vernedering door de gebeurtenissen die we eerder in hoofdstuk 2 hebben bestudeerd. Nu dat Daniël even lekker niet in de buurt was, mooi was uit de weg geruimd, zodat die niet zijn vrienden, die namens hem de hoge bestuurders waren van het gewest Babel, in bescherming konden worden genomen, zagen de Galdeeën hun kans schoon. Op het afgesproken moment benaderde zij de koning en met valse zorg voor zijn eer uitten openlijk beschuldigingen aan het adres van de Joden. Openlijk nadat ze eerst met elkaar hadden samengezworen. Gaan we verder in Daniël 3. 3 vers 9 tot 12. 3 vers 9 tot 12. Zij namen het woord en zeiden tegen koning Nebukadnezar: O koning, leef in eeuwigheid. U, o koning, hebt zelf bevel gegeven dat iedereen die het geluid zou horen van de horenfluit, citerluit, lier, panfluit en allerlei muziekinstrumenten moest neervallen en het gouden beeld aanbidden. En dat wie niet zou neervallen en aanbidden, midden in de brandende vuur over zou worden geworpen. Nu zijn er Joodse mannen die u over het bestuur van het gewest Babel hebt aangesteld, namelijk Sadrach, Mesach en Abednego. En deze mannen hebben op uw bevel, o koning, geen acht geslagen. Uw goden vereren zij niet en het gouden beeld dat u hebt opgericht aanbidden zij niet. Prachtig toch, hè, voor koning Nebukadnezar om eeuwig leven toegewenst te krijgen aangezien dit het hele punt was van dit aanbiddingsfeest voor hem. Was dit een valse beschuldiging? Of ging het om de toon en de woordkeuze? Als je zegt het laatste, dan zit je goed. Het klopte dat de Joden de goden van de koning niet vereerden. Dat was al lang bekend bij de koning. En die vrijheid was alle volken die onder zijn heerschappij vielen gegund, tot het besluit van de koning, onder invloed van de Chaldeeën, om de uitleg van de droom over het beeld van de wereldrijken te ontkrachten met de bouw van het gouden beeld. Ineens waren de rechten op godsdienstvrijheid weggenomen. Het probleem was dat dit niet met zoveel woorden was aangekondigd. Het werd impliciet te kennen gegeven. Het volk had dit niet op tijd in de gaten. Daarmee hadden de koning en zijn raadsheren iedereen in zijn rijk in de val gelokt en de koning was in de strik van de Chaldeeën terechtgekomen. Het klopte ook dat deze Joodse bestuurders zich niet hadden gebogen voor het gouden beeld. Daarmee hadden zij echter aanspraak gemaakt op hun recht op godsdienstvrijheid, zoals het voor zover zij officieel wisten, nog altijd gold. Er was wettelijk gezien geen overtreding begaan, ondanks het bevel van de koning die zelf tegen zijn eigen wet inging. Wat een parallellen met de dag van vandaag zijn er te trekken, vind je ook niet? Net als in het boek Esther, waarin Haman jaren later met ongeveer dezelfde aantijging tot doel had om het Joodse volk uit te roeien, waren het hier de Chaldeeën die dezelfde bedoeling hadden met Hanania, Mishael en Azaria. De samenzweerders wilden de ernst van de opstandigheid van de drie Joden onderstrepen door hun nationaliteit nadrukkelijk te benoemen. Nebukadnezar begreep goed dat het eeuwig koninkrijk van de God van de Joden zou worden gevestigd op aarde. Dus als de Joden zich niet onderwierpen en zijn gouden beeld zouden aanbidden, dan zou zijn plan mislukken. Het ironische is dat de Chaldeeën de Joden onterecht beschuldigden van gebrek aan dankbaarheid voor de koning, waar zij diezelfde mate van dankbaarheid juist in deze aan Daniël hadden moeten tonen. Met andere woorden, hun beschuldiging aan het adres van de Joden was waar ze zelf schuldig aan waren. Natuurlijk wisten zij dat de zwakke plek van de koning zijn ego en eergevoel was. Daar was het tenslotte allemaal om te doen. Daar begonnen ze dus mee. Het aanspreken ervan, zorgen dat de koning zich gekrenkt zou voelen, waardoor hij zijn koel zou verliezen. Dat zou garanderen dat hij hun zin zou geven. De dood van hun rivalen, om vervolgens de bestuurderspositie zelf te kunnen innemen. spindokters, ook wel adviseurs of handlers genoemd in de politiek, kunnen hun hart ophalen met dit staaltje listigheid dat hier tentoon wordt gesteld. In de psalmen zien we welke precedenten al waren gezet. Psalm 21 bijvoorbeeld, Psalm 21, geeft voor deze situatie een zeer treffende beschrijving. Ik neem er een paar versen uit, maar lees dit vooral ook zelf in de context van onze studie. Psalm 21 vers 9, 10 en 12. Psalm 21 vers 9, 10 en 12. Uw hand zal al uw vijanden vinden. Uw rechterhand zal hen die u haten vinden. U zult hen als een vurige oven maken ten tijde dat u uw aangezicht laat zien. De Heere zal hen in zijn toorn verslinden, het vuur zal hen verteren. Want zij hebben kwaad tegen u beraamd, zij hebben een listig plan bedacht, maar zijn tot niets in staat. Wat een troostrijke en versterkende gedachte, niet? Te weten dat in alle tijden van de mensheid de Heere het kwaad niet ongecontroleerd zal laten heersen op deze aarde, maar dat hij er een grens aan heeft gesteld. Ook vandaag de dag. Het lijkt wel alsof deze aarde van God los is en er een totale pandemonium, een demonische chaos is uitgebroken. Maar hij weet al zijn vijanden te vinden, en hij zal voor zijn heilige strijden. Wie tegen de zijnen opstaan met listige plannen, staan tegen hem op. Ik moedig je aan om deze psalm de aankomende tijd wat vaker te lezen en jezelf en je omgeving moed en nieuwe kracht daarmee in te spreken op basis van je vaste vertrouwen op zijn woord. Het is zijn belofte aan de zijnen. Hiermee zijn wij aan het einde gekomen van deze studie. Ik hoop zoals altijd dat het u heeft bemoedigd, versterkt en opgebouwd en nieuwe kracht heeft gegeven voor de aankomende tijd. Wilt u reageren op deze uitzending of eerdere? Mail dan naar reactie@radioisrael.nl en ik zal u zo spoedig mogelijk antwoorden. Wilt u mij uitnodigen voor een spreekbeurt of bijbelstudie? Stuur uw verzoek daarvoor dan naar info@radioisrael.nl. Deze informatie vindt u overigens ook in de beschrijving van deze aflevering. Tevens kunt u enkele van mijn laatste spreekbeurten vinden op mijn nieuwe YouTube-kanaal Onder de Vijgenboom. Mijn naam is Debbie van Galen. Je luisterde naar Onder de Vijgenboom, het bijbelstudieprogramma van radioisrael.nl. Hartelijk dank hiervoor. Ik wens u God zegen, nieuwe kracht en zijn vrede toe. En Lehit Ga'ot.
Je luistert naar radioisrael.nl.